Laten we bidden. Ja, Heere Jezus. Naar u willen we onze harten, onze handen opheffen. Op u willen we ons richten. Heere, we verlangen ernaar om uw woord beter te begrijpen. Om het toe te passen in ons leven. En we verlangen ernaar dat het ons tot diepere aanbidding van u en vreugde in u brengt, Heer. En Vader, nu bidden we dat u ons zegent, dat u mij zegent in het spreken. En dat u komt met uw Heilige Geest en dat u wilt werken door mij heen en in onze harten. En dat u ons opbouwt, Heer, in het allerheiligst geloof. En u zelf verheerlijkt, Heer. Dank u voor uw woord, Heer. In Jezus' naam. Amen. Zo. Enkele weken geleden hebben we stilgestaan bij vers 1a van hoofdstuk 4 van de eerste Korinthebrief. We gaan nu verder met de volgende stukjes daarvan. We gaan kijken naar vers 1b en naar vers 2 van de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 4. En ik wil deze tekst graag met jullie lezen. Het thema is beheerders van de geheimenissen van God. En dat is ook precies waar Paulus het over heeft in 1b en in vers 2. Laten we de tekst samen lezen. Daarin staat in 1 Korinthe 4 vers 1, daar begint Paulus, laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. We zien hier in vers 1 dat Paulus zegt, laat ieder mens ons zo beschouwen. En wat we de vorige keer zagen, is dat Paulus met dat het woordje ons initieel bedoelt Paulus zelf en Apollos en Petrus, de leiders waarvan de Korintiërs, de gemeente in Korinthe, zei, ik ben van Paulus en ik ben van Petrus. Nee, ik ben van Apollos. Maar wat we toen ook zagen is dat we die woorden, dat wij gezien mogen worden als dienaren van Christus, dat we dat net zo goed ook op onszelf mogen betrekken. Dat wij dienaren van Christus zijn. 2000 jaar later gelden die woorden net zozeer voor ons. Maar wat we hier in deze twee versen zien, is dat we niet alleen als dienaren van Christus gezien mogen worden, maar ook, zoals het hier staat in de tekst, beheerders van de geheimenissen van God. Beheerders van de geheimenissen van God. En daar wil ik samen met jullie bij stilstaan. En we gaan drie stappen nemen. De eerste stap die ik met jullie wil nemen is wie en wat is een beheerder? Wie en wat is een beheerder? Tweede stap is waarvan zijn we dan beheerders? En de derde stap is waartoe zijn we dan beheerders? Dat zijn de drie stappen die we nemen. Laten we daarmee beginnen. Onze koning Willem-Alexander, die heeft een dienst koninklijk huis. Afgekort wordt dat wel eens het DKH, dienst koninklijk huis. Daar werken zo'n 300 mensen. Die 300 mensen die zorgen voor het reilen en zeilen in het koninklijk huis. Die zorgen niet alleen voor de koning, maar ook voor het hele gezin. En ook voor Beatrix, prinses Beatrix. Dus die dienst koninklijk huis, die zorgt voor het hele huishouden van de koning. 300 mensen. En de DKH, dienst koninklijk huis, ze hebben ook een leider. En deze leider van het dienst koninklijk huis, die heet de grootmeester. En de grootmeester die heeft de algemene leiding daarover. Hij werkt in stilte, hij werkt op de achtergrond. Hij is niet zo zichtbaar. En het is een hele eervolle taak, vanzelfsprekend, om grootmeester te mogen zijn. En degenen die die taak in een aantal jaar goed vervullen, krijgen daarna vaak een hoge diplomatieke post op een andere plek. Nou, zo'n grootmeester is dus eigenlijk iemand die het hele huishouden overziet. Het hele huishouden van de koning. Nu, in onze tijd zien we dat alleen de allerrijkste zo iemand in dienst hebben, die verantwoordelijk is voor het hele huishouden, van het gezin of van een familie zelfs. Vroeger in Bijbelse tijden kwam dit vaker voor. In Genesis 24, daar zien we dat Abraham een dienaar op weg stuurt om een vrouw voor Isaak te vinden. En over die dienaar wordt gezegd in Genesis 24 het volgende: Abrahams dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde. Dus die dienaar, die oudste dienaar van het huis, die beheerde alles wat Abraham had. Alles beheerde hij voor Abraham. Hij was verantwoordelijk voor Abrahams huishouden. Maar er is nog een voorbeeld in het Oude Testament, een nog veel duidelijker voorbeeld, waar ik samen even met jullie naar wil kijken. En dat duidelijke voorbeeld in de Bijbel is het verhaal van Jozef. Het verhaal van Jozef. We zien dat Jozef niet geliefd is door zijn broers. Hij wordt verkocht door zijn broers aan handelaren. En die handelaren die nemen hem mee naar Egypte. En die verkopen hem daar, op de markt, op de slavenmarkt, wordt Jozef verkocht. En hij wordt verkocht aan de leider van de lijfwacht, aan het hoofd van de lijfwacht van Farao. En deze man die heet Potifar. Jozef komt in dienst bij Potifar als knecht. En daar zien we dan het volgende staan over Jozef. In Genesis hoofdstuk 39, vers 3 tot en met 6 en ook vers 8, daar lezen we het volgende. En toen Potifar zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere alles wat hij, en dat met hem en hij, dat is Jozef, en alles wat Jozef deed, door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. En mocht hij hem bedienen, mocht hij Potifar bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand, in Jozefs hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij Jozef over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem na zich nergens anders meer kennis van nam dan het brood dat hij at. Jozef zei: zie, mijn Heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. We zien dat Potifar Jozef aanstelt over zijn hele huis. Jozef had het beheer over alle dingen in zijn huis. En Potifar heeft als het ware een groot deel van zijn gezag gedelegeerd aan Jozef. Jozef kon geld van Potifar, voedsel van Potifar en andere dingen vrij onder alle mensen in het huishouden verdelen. Die verantwoordelijkheid had hij gekregen. Dat was het stukje gezag wat Jozef had ontvangen van hem. Hij hoefde niet telkens te wachten. Hij had die vrijheid. Als degene, als de beheerder over het huishouden, had hij die vrijheid om al die dingen naar eigen inzicht uit te delen. En hij hoefde niet te wachten op Potifar, want er staat hier, we lazen het net, Potifar nam nergens anders meer kennis van dan het brood dat hij at. Jozef nam zelf besluiten. Hij nam zelf actie. En mogelijk heeft hij zelfs voor enkele tientallen mensen die verantwoordelijkheid gedragen over dat hele huishouden. Want het stuk land dat Potifar bezat zal niet een klein stukje grond geweest zijn. Daar had hij meerdere mensen voor nodig om dat te bewerken. En Jozef had die verantwoordelijkheid, dat gezag. En dit is precies het woord, wat het woord beheerder hier betekent, als Paulus het hier in dat eerste vers heeft over: en laat ieder mens ons zo zien als beheerders van de geheimenissen van God. Daarin zien we wat dat woord beheerder betekent. En ook Potifar vond hem, vond Jozef dus betrouwbaar. En later ook Farao, daar zien we het. Ook als Farao hem onderkoning zag, hè, als Farao hem als onderkoning aanstelt over Egypte, dan zien we dat Farao Jozef ook betrouwbaar vindt. In Matteüs 24, vers 45, daar zegt Jezus het volgende. Daar geeft hij zelf ook aan een stukje hoe belangrijk hij betrouwbaarheid vindt. Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Dat woord trouwe is in het Grieks precies hetzelfde woord als dat woord wat Paulus hier gebruikt, betrouwbaar. En niet alleen Jezus geeft dat aan. Paulus geeft het ook al eerder in zijn brief, in zijn eerste brief aan Korinthe aan. In hoofdstuk 1, vers 9, zegt Paulus, God is getrouw, door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus in onze Here. Dus God vraagt ons eigenlijk om betrouwbaar, om getrouw te zijn, net zoals hij zelf is. Wees betrouwbaar. Paulus die zegt als het ware tegen de gemeente, beste Korintiërs, beste gemeente, het gaat er niet om of je goed kunt spreken of bepaalde wijsheid in pacht hebt, dat je bepaalde dingen weet, iets waar de Korintiërs echt trots op waren. Maar het is belangrijk dat je betrouwbaar bent. Ben een betrouwbaar beheerder, zegt Paulus. Hij zegt als het ware, het is essentieel dat ons gedrag moet overeenstemmen met die boodschap die we ook verkondigen. Door wat we doen en wat we spreken. De inhoud van het evangelie. En ons gedrag, onze houding kan niet anders zijn dan de houding van onze Heere Jezus Christus. De gekruisigde Heer en onze Verlosser. De trouwe en betrouwbare volgeling van Jezus Christus is het toevertrouwd om een trouwe beheerder te zijn. Het wordt ons toevertrouwd om trouwe beheerders te zijn. En als Paulus, en dan maak ik een brug naar de tweede stap, als Paulus zijn leerling Timotheus schrijft, in 1 Timotheus, dan zegt hij tegen Timotheus in 1 Timotheus 1 vers 15, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaar zalig te maken. De betrouwbare beheerder heeft een betrouwbaar woord te delen. Maar wat is dat dan precies? Wat is dat betrouwbare woord? Paulus omschrijft het hier in vers 2 als beheerders van de geheimenissen van God. Beheerders van de geheimenissen van God. En dat woord geheimenissen, dat gebruikt Paulus niet alleen hier. Hij gebruikt dat op verschillende plekken in de Bijbel. In zijn brieven. In 1 Korinthe 2, vers 7, daar schrijft Paulus het volgende. Dus dat is ook al een stuk wat we al eerder gelezen hebben. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Die geheimenissen van God waren verborgen. Ze waren verborgen, zegt Paulus. En ze hebben te maken met de voorbestemming tot heerlijkheid. In zijn brief aan de gemeente te Efeze schrijft Paulus daar nog meer over. Daar schrijft hij over wat die geheimenissen inhouden en wat die voorbestemming tot heerlijkheid betekent. Daar zegt hij het volgende, Efeze 3, vers 8 tot en met 9. Mij, de allerminste van de heiligen, zo schrijft Paulus over zichzelf, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap en het geheimenis inhoudt dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En wat we hier zien, wat Paulus hier zegt eigenlijk, is allereerst verkondig ik die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. We zien het hier staan op de derde regels. Ik verkondig die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dan worden de mensen verlicht. En dan mogen mensen gemeenschap hebben aan dat geheimenis. De geheimenissen van Jezus, de geheimenissen van God, zijn die onnaspeurlijke rijkdom die wij in Jezus Christus hebben ontvangen. En Paulus die zegt hier, geheimenissen. Hij zegt meervoud. Waarom gebruikt hij meervoud? Evangelie zou je ook in enkelvoud kunnen omschrijven. Maar dat komt omdat het evangelie zo omvangrijk is, dat hij het in meervoud omschrijft. Het was eerst verborgen, en nu heeft God het aan ons openbaard. Nu heeft God het ons laten zien. Zijn grote verborgen plan is geopenbaard door zijn Zoon Jezus Christus. En door de Heilige Geest die in ons werkt. En nu is het voor iedereen. Voor iedereen die horen wil. De verlossing door Jezus bloed. De verzegeling met de Heilige Geest. De waarheid van het woord. Al die kostbaarheden. Zijn kostbaarheden, geheimenissen die God ons laat zien. Die Hij openbaart aan ons hart. De onwankelbare belofte die we hebben ontvangen in de hemel. Een geheimenis, een kostbaarheid in ons hart. En dan is onze reactie vrede en vreugde en olie voor de ziel zijn deze geheimenissen. Dit is een kostbaarheid in Jezus Christus. Onnaspeurlijk, zoals Paulus het ook omschrijft. Onnaspeurlijk zijn deze geheimen. Onmetelijk is deze rijkdom. En we mogen daar telkens opnieuw meer van gaan ontdekken. En zoals Jozef aangesteld was en de vrijheid had om geld en goederen en zaken uit te delen aan de mensen in dat huishouden. Zo zegt Paulus en zo zijn wij aangesteld om die geestelijke rijkdommen naar vrijheid uit te delen. Aan de mensen om ons heen. Die geestelijke rijkdom in Christus mogen we verdelen binnen de gemeente. Maar we mogen daar ook over delen aan de mensen om ons heen. Zo zijn we beheerders van Gods geheimenissen. Maar Paulus is dat niet alleen. Paulus is dat niet alleen. Wij, jij en ik, wij zijn ook allemaal beheerders van deze geheimenissen. Naar ons broertje of zusje toe. Misschien naar onze ouders toe. Misschien naar onze kinderen toe. Naar onze naasten, onze collega's. Mensen bij wie we in de klas zitten. Mensen die we tegenkomen op straat, onze buren. Jij en ik, wij zijn beheerders van de geheimenissen van God. En wij behoren deze geheimenissen, deze rijkdom uit te delen als beheerder naar vrijheid in het gezag, in de positie die de Heere God ons gegeven heeft als kinderen van Hem en als discipelen van de Heere Jezus Christus. Marcus 16, vers 15, daarin zegt Jezus het volgende tegen zijn discipelen. Ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Om het evangelie te prediken aan alle schepselen, hebben we meer dan alleen de predikanten nodig. Daar hebben we ieder lid van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus voor nodig. Om het evangelie aan alle schepselen te verkondigen. En dan denk je, ja, maar Jeroen, dat is nogal eens een opdracht. Dat is nogal eens een verantwoordelijkheid om zo'n soort beheerder te zijn. Daar ben ik niet zo goed in. 2 Petrus 1, vers 3 zegt het volgende. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Daarin zegt Petrus als het ware, die dingen die je moeilijk vindt, wat je ziet als een uitdaging, God geeft je dat in die wedergeboorte en in de werking van de Heilige Geest in jou. Al ben je nou 6 jaar oud of je bent 90 jaar oud. God geeft dat. Hij heeft ons alles gegeven tot godsvrucht en ook het kunnen getuigen naar de mensen om ons heen. En dat is zo'n prachtige belofte. Ik moest toen ik hier op dit punt was in de preek, moest ik ook denken aan Johannes Chrysostomus. Ik heb daar denk ik al een keer eerder wat over gedeeld. Johannes Chrysostomus, dat was een kerkvader, een man die ongeveer 1600 jaar geleden geleefd heeft, dus al een hele tijd geleden. En hij leefde in het gebied wat nu Turkije is. En Chrysostomus betekent welsprekende mond of gouden mond, omdat het een enorm getalenteerde prediker was. En Chrysostomus die zei aan het eind van de 4e eeuw, hij was toen leider van de kerk in wat nu Istanbul is. Dus vroeger was dat Constantinopel, daar was hij leider in de kerk. Nu is dat Istanbul. En in die kerk, hij sprak daar veel. En op een gegeven moment zei hij tegen de mensen die aan het luisteren waren. Hij zei, getuig. Getuig. En zo nodig, met woorden. Getuig. En zo nodig, met woorden. Laat ons leven een getuigenis zijn van Jezus Christus. Maar steek de woorden niet onder de stoel of banken. Ik moest de tekening van Kera vanochtend, ik vond het zo prachtig dat dat vanochtend zo gebeurde. En ik dacht, ja, hang die tekening op. En laat het aan de mensen zien wie Jezus is. Wie Jezus is. Hij is de Heer. Hij is gekruisigd. En hij is opgestaan. En hij regeert. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. Getuig. Iedere volgeling van Jezus is als het ware een soort beheerder. Net zoals Jozef, wat we net zagen. Jezus delegeert een stuk van die verantwoordelijkheid aan zijn volgelingen. Het is bijzonder dat we in alle vier de evangeliën, aan het eind van de evangeliën zien, dat Jezus zelf, direct of indirect, die opdracht geeft. Ga uit, verkondig het aan alle schepselen. Ga uit, maak de volkeren tot mijn discipelen. Zo bijzonder. Die verantwoordelijkheid, die heeft hij ons gegeven. En hij rust ons daar ook voor toe, zagen we net in 2 Petrus 1, vers 3. Als we Gods kinderen zijn, dan willen we dit ook goed beheren. Dan willen we dat ook uitdelen. Dan willen we die anderen vertellen over deze rijkdom in Jezus Christus. En laten zien wat voor impact deze geestelijke rijkdom op jou en op mij heeft. We willen betrouwbaar zijn. We willen goede beheerders zijn van deze geheimenissen. Patricia heeft om een bijbelschool in de Verenigde Staten gestudeerd. Aan het eind van de studie is ze naar Nederland gekomen, al een keer op vakantie, en zo hebben we elkaar leren kennen. Ze studeerde op een bijbelschool in de Verenigde Staten. En een van haar vriendinnen van die opleiding, die doet samen met haar man zendingswerk in Togo. Togo is een land dat net iets ten westen, voor jullie, ten westen van Nigeria ligt, in West-Afrika. Een redelijk klein land. En deze vriendin van Patricia, die droomt veel. En die onthoudt haar dromen ook goed. Onze Milena en Kera, die komen 's ochtends wel eens naar beneden en dan zitten we samen te ontbijten en dan zeggen ze, papa, ik heb een droom gehad. Mama, ik heb een droom gehad. En dan is het een hele korte droom die ze met ons delen. Maar deze vriendin van Patricia niet. Als zij dromen heeft, die kan het navertellen. Die kan er hele boeken over schrijven, over haar dromen. Het volgende verhaal wat ik met jullie deel is gebaseerd op een van die dromen die die vriendin had en ongeveer een maand geleden met ons deelde. Ik deel de droom met jullie vanuit haar perspectief. Afgelopen nacht droomde ik dat ik samen met alle christenen onderweg was naar de hemel. Het leek op een geleidelijke opname. Oké, mijn dromen zijn leerstellig niet altijd even juist, maar luister alsjeblieft nog even. De toegang tot de hemel was op een eiland waar je via helikopter of boot naartoe kon. Er waren gebouwen waar je kon registreren en high-tech bruggen en wandelpaden om er vanaf de landingsplaatsen en aan meer plekken te komen. Ik kwam aanvliegen en zag een voortdurende rij mensen de hemel binnengaan. We landden, we verlieten de helikopter en volgden de menigte. Terwijl ik achterom keek, zag ik misschien wel 5 grote schepen vol mensen aankomen. Ik stond in de rij en ging verder. Je moest al je bezittingen achterlaten. Maar op één plek kreeg je iets wat je mee moest nemen. Bij de eerste tafel kreeg ik een bakje. En bij de tweede tafel lagen blokjes die op ijsblokjes leken. Maar ze waren niet koud. Degene achter de tafel zei dat ieder blokje symbool staat voor iemand die door jou, Jezus, heeft mogen leren kennen. Neem net zoveel blokjes als jij denkt dat er mensen zijn die door jou Jezus hebben mogen leren kennen, zei diegene. Ik begon te denken en ik dacht aan de eerste persoon. 2, 3, 5. Uiteindelijk kwam ik tot 10. Ik dacht, ik zal er nog enkele blokjes bij doen, want ik mis er vast nog een paar. Terwijl ik daar met mijn bakje liep, dacht ik, waarom zo weinig? Waarom heb ik niet nog vrijmoediger getuigd van wie Jezus is? Waarom heb ik niet meer moeite erin gestoken? Mensen om me heen hadden bakjes met 0 tot 30 blokjes. Geen enkel bakje liep over van de blokjes. Ik voelde me niet zozeer ongemakkelijk vanwege mijn stapel blokjes ten opzichte van de anderen. Het enige wat me bezig hield, was dat ik mijn hele leven had gehad om mensen voor Jezus te winnen en dit het resultaat was. Ik dacht aan al mijn gemiste kansen. Ik dacht aan zoveel mensen waarvan ik hoopte dat ze ook in dat bakje lagen. Nu is er de kans dat ze nooit de hemel binnen zullen gaan. Ik was bijna bij de poort. Ik zag Jezus in de verte. Zou ik hem vragen of ik de juiste aantallen blokjes had? Ik zag een plek aan Jezus' voeten waar iedereen zijn bakje leeg kiepte en waar alle blokjes lagen. Mijn bakje voelde steeds zwaarder worden. Ik kwam nu steeds dichterbij en zag hem steeds beter. Hij was gekleed in het witste linnen. Zijn kleren waren als het licht. Zijn armen en zijn voeten glansden als gepolijst koper. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn ogen waren als vuurvakkels. Hij keek me aan en hij wist wat ik ging zeggen. Nog voordat hij iets zei, zei ik, ik kan nog niet naar binnen. Ik moet terug. Ik wil al meer. Hij wist dat ik niet zozeer meer blokjes wilde. Ik wilde terug naar de wereld. En anderen vertellen over zijn onnaspeurlijke rijkdom. Over zijn heerlijkheid. Hij liet me gaan. Ik stapte de rij uit. En ik rende terug. Ik legde mijn bakje terug en vertelde dat ik terug de wereld inging. Er waren nog zoveel mensen die ik mee kon nemen. Want geredde zielen zijn het enige wat ik mee kan nemen. De hemel in. En daar is geen maximum voor. Geredde zielen zijn het enige wat ik mee de hemel in kan nemen. En daar is geen maximum voor. Toen zag ik mezelf in die droom weer terug in Togo, op het zendingsveld. Ik weet niet hoeveel mensen er mede door mij Jezus hebben leren kennen. Wat ik wel weet is dat ik dan meer tot Jezus wil leiden. Er is nog tijd. Er is nog tijd. In hoeverre houdt het jou en mij bezig dat familieleden, buren, vrienden, collega's, klasgenoten, Jezus niet kennen? In hoeverre mogen we een stukje pijn, verdriet ervaren? Omdat we deze mensen nog niet bij Jezus hebben kunnen brengen. In hoeverre houdt ons dat bezig, broeders en zusters? We zijn geroepen tot een verantwoordelijke taak. Om betrouwbare beheerders te zijn van de geheimenissen van God. Om de rijkdommen van en in Jezus Christus vrij uit te delen met de mensen om ons heen. Wat hebben we daarvoor over? Wat heb ik daarvoor over? Het enige dat we mee de hemel in kunnen nemen, zijn geredde zielen. Laten we bidden. O Hemelse Vader, wat is het heerlijk als we uw woord onderzoeken en ook over die droom nadenken, Heere, dat er een moment zal komen dat we u mogen ontmoeten. Dat we u mogen zien, zoals het op zoveel plekken in de Bijbel ook wordt omschreven. Dat uw armen en uw voeten als gepolijst koper zijn. Dat uw ogen als vuurvakkels zijn. Heere, dat uw kleding schijnt nog feller dan de zon. dat we uw aangezicht mogen zien en hoe groot uw heerlijkheid is. O Heere Jezus, wat bent u kostbaar. En wat zijn de rijkdommen die we in uw woord mogen ontdekken over wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft. Veeltallig. O Heere, wat is het goed om uw kind te mogen zijn. En Heere, wat is het dan een enorm voorrecht en een grote verantwoordelijkheid dat u ons roept tot het zijn van beheerders van deze geheimenissen, van deze rijkdommen. En Heere, ik bid en ik hoop dat onze harten daar echt ook voor branden. En dat we zeggen, oh, laat heel mijn omgeving toch weten dat Jezus Christus Heer is. En dat ze aanstaande vrijdag ook mogen ervaren, Heere, dat u voor de zonde van de mensen aan het kruis bent gestorven en dat u opgestaan bent. O Heere, laat de wereld om ons heen weten wat Pasen echt betekent. Dat we daar zo verheugd over mogen zijn. Dat we niet onder stoelen of banken steken. Maar dat we net als Paulus ook echt alles vrij uitdelen. Het evangelie vrij delen met onze naasten. Dank u voor uw woord. Dank u Heer dat we daar zo over na mochten denken. Geef ons moed. Geef ons kracht. Geef ons een passie Heer voor andere zielen. Dat we zielen mogen brengen bij u. Dat is mijn gebed in Jezus' naam. Amen.